Yes.
Oké. Nee, wat ik dus aan het vertellen was net tegen jou, was dat ik zo. Ik had een beetje teruggedacht aan mijn podcast. En toen begon ik altijd heel erg geforceerd van. Nou, dan had ik een introotje klaar en dan wist ik een beetje wat de gast deed. En dan struikelde ik over mijn woorden en toen was ik helemaal niet authentiek. En toen dacht ik. Volgens mij was het Joe Rogan, hoorde ik in een podcast. En die. Dat begint zo vreselijk random. Het is alsof ze al een uur aan het praten zijn. Toen dacht ik, ja. Waarom helemaal het format aanpassen? Wij spreken elkaar nu voor het eerst weer. We hebben elkaar niet gezien, we gingen allebei op reis. Dus laten we daar dan gewoon verder gaan. En kijken wat er uit het gesprek wil komen.
Ja, fijn. Meteen de uitnodiging om niet in niets doen terecht te komen.
Ja, gewoon achteruit
Gewoon net
zitten.
als de vorige keer. Ja, verder kletsen.
Ja, zou je wat willen vertellen over je reis?
ja. Ja, ik ben 2 weken in Noorwegen geweest. Dat was heerlijk. En nou ja, je vraagt denk ik naar de retraite van de Eckhart Tolle waar ik was.
Ja.
Ja, dat was heel fijn. Ik dacht dat er 500 mensen zouden komen. Dat vond ik al een heleboel. De laatste jaren hou ik veel van rust en stilte. Dus dat vond ik al best veel. Ik was ook wel benieuwd. Er bleken 1100 mensen te zijn. En ook niet allemaal in stilte. Dus de eerste indruk was wel even, wow, wat groot. Maar het was ook echt magisch. Ja, magisch om samen te zijn met 1100 mensen die in wezen dat diepste verlangen delen en er dus ook wat mee doen in de realiteit hier. En dat vond ik vooral heel voelbaar. Nou, je kent het misschien wel, die filmpjes van Eckhart Tolle, als iemand een vraag stelt, was het zo voelbaar dat er eigenlijk een liefdesveld van 1100 mensen in de zaal zat, die verbinden vanuit dat weten van onze essentie. Dat vond ik echt heel magisch. En fijn. En wat me opviel, wat ik ook wel grappig vond. Het is natuurlijk een organisatie, een retraite voor zoveel mensen. En op de dag van aankomst was niet alles even goed georganiseerd. En er stond dus een hele lange rij voor de incheck. En het was zo'n moment van observatie dat ik het soms zo grappig vind bij retraites en bij cursussen. En nou ja, ook bij bijvoorbeeld cirkels of cursusgroepen. Dat het dan soms net kan lijken alsof. Nou, alsof het begint als we beginnen. Dus in de rij waren best wat mensen nog wat ongeduldig en toch wat aan het mopperen. En dan begint het programma en dan gaan we beginnen met bewustzijn. Dat vind ik altijd zo grappig en ook zo leerzaam. Van ja, het is niet een blok in je agenda of niet iets wat je doet van 9 tot 11 of niet iets. Nou, dat raakt bij mij ook altijd als mensen zeggen: ik doe de cursus. Dan, ja, ik weet niet, op een of andere manier voelt die zin altijd een beetje als. Ja, het is overal en altijd. Dat vond ik in
Ja.
die dagen ook heel voelbaar in het oefenen, in samen zijn. Ja.
Juist in die rij begint het.
Ja, en daarvoor natuurlijk ook al. Het
Ja.
is nooit niet begonnen, zeg
Het
maar.
is
Ja.
altijd bezig. Ja. Maar wat
Ja.
bedoel je met oefenen? Waren er dan ook groepen waar je. Hoe werkt zo'n retraite? Hij gaat praten, denk ik. Dus iedereen luistert. Maar geeft hij ook oefeningen mee? Of ik ben nog nooit bij retraite van Eckhart geweest.
Nee, ja, hij had meestal 2 keer per dag dat hij zo'n 1,5 uur een talk gaf. En zijn vrouw ook af en toe. En voor iedereen was er een soort yoga-sessie, present to movement noemt ze dat. Yoga met 300 mensen had ik ook nog nooit gedaan. En verder is het eigenlijk gewoon een rustige dag. Maar er mocht dus wel gepraat worden, waardoor er ook in groepjes wel dingen ontstonden. Ja, en er gewoon ruimte was om met elkaar te delen voor degene die dat wilde. Het was op een prachtige plek in de natuur. Maar het was dus eigenlijk ook een vrij rustig programma wel.
Ja, want je was in
Ja.
Noorwegen. Ik weet niet of je dat al had gezegd, maar voor de luisteraars, je was in Noorwegen. Dat maakt het natuurlijk extra verdiepend met die natuur om je heen.
Ja, dat is heel fijn. Ja.
En heb je daarin ook dan, wat zijn jouw eigen inzichten geweest? Dus wat heb je in je eigen stilte gezien? Misschien dingen die je niet wilde zien, dingen die je wel wilde zien. Wat waren je grootste inzichten uit?
Nou, juist omdat ik de laatste jaren merk dat ik veel behoefte heb aan alleen zijn en in rust zijn. In zo'n grote groep ervaren dat het echt niks uitmaakt hoeveel mensen er om me heen zijn als ik maar diep verbonden ben met mezelf. En ook altijd de oefening in sociaal wenselijk gedrag in grote groepen. Dat vind ik altijd een oefening die ik altijd weer tegenkom in, nou, als iemand je uitnodigt om even koffie te drinken of toch wat samen te doen. Om dan eerlijk te zijn in een ja en nee. En als ik merk, wat nu bijvoorbeeld gebeurde, dat ik eerst zei, ja, leuk, gezellig. En dat ik even wegliep en dat ik dacht, oeh, dit klopt eigenlijk helemaal niet. Dit is dan toch een oud patroontje. Om dan mezelf de ruimte te geven om erop terug te komen. En te zeggen, goh, ik zei net ja, maar ik merk eigenlijk dat ik daar even geen behoefte aan heb. En dan de neiging te weerstaan om daar sorry over te zeggen. Wat dan ook weer
dat is zo herkenbaar.
Ja, ja van ja, binnen ja. zit. Ja.
Ja. Hoe,
dat soort dingen. Want...
Bij mij zit daar echt ook echt een zelfbeeld onder. Dat ik wilde de nice guy zijn. Want als ik dat niet ben, dan, dan gaan mensen me afwijzen. En dan gaan ze de zelfbeeld die ik op mezelf geloof, gaan ze aan mij terugspiegelen. En ik ben daar nu echt alert op. Want het is zo vreselijk pijnlijk om terug te kijken naar een situatie waarin je eigenlijk een nee voelde en toch een ja zei.
Ja.
Dat is echt eigenlijk de grootste zelfverloochening. Het is onschuldig, maar het is wel van... Auw, weet je wel? Oh ja, daar ging ik weer voor een ander. Elke keer. En voor mij is het echt een pad om daar weer soort terug in te komen. En echt wat jij ook zegt van je behoefte voelen. Want ik heb soms dan is het gewoon zo onbewust. Dan ga je gewoon. Dan is het niet eens. Heb ik zin in koffie? Heb ik zin in deze persoon? Het is gewoon ja, tuurlijk, wat gezellig. En dan
ja, het is
daar,
een soort bij mij ook een soort automatische gang die zo vaak gelopen is. Nou, voor mij was het ook echt de toestemming aan mezelf geven om dus inconsequent te worden. En dus congruenter naar wat er eigenlijk is. Ja.
En waar voel jij dat dan aan als het niet klopt?
Ja, in mijn buik eigenlijk altijd meteen lichamelijk gezien. Ergens wordt dat wel geweten. Soms ook wel aan hoe snel ik reageer. Ja.
Dat en snel ook schieten, wel, ja, ja, ja.
Wat mij heel erg helpt is ook om bijvoorbeeld bij dingen over mijn werk of dingen die wat verder weggaan, liggen in de tijd om mezelf altijd af te vragen als het morgen zou zijn, hoe zou ik het dan vinden om nu ja of nee te zeggen? En dan weet ik heel vaak het antwoord wel, maar als het wat verder weg lijkt, dan komt er toch vaak een gedachte van, nou ja, dat zien we dan wel of zo. Maar als ik dan denk, goh, als dat nou morgen zou zijn, zou ik er dan zin in hebben? Ja, dan is het eerlijke antwoord gewoon heel vaak nee. Maar wat jij ook zegt, voor mij geldt dat absoluut ook. Het is zo'n sterk mechanisme geweest van ben ik dan echt ook welkom als ik nee zeg en als ik nee voel en als ik nee volg. En ja, daar komt ook eigenlijk een hele fase van ongeloof bij, hè?
Ja.
Ja.
Eigenlijk geloof je niet dat iemand nog van je houdt als je gewoon je waarheid spreekt, als je gewoon diegene... En dat voelt dan als afwijzen. Het is niet eens de ander afwijzen. Het is gewoon voor jezelf kiezen. Maar dat is wat de vertaling dan wordt. Oh, dan wijs ik hem of haar af.
Ja.
Maar je kiest voor jezelf. En je geeft de ander eigenlijk ook de ruimte om voor zichzelf te kiezen. Heb je dat vroeger goed gekund altijd?
Of voor mezelf kiezen.
Is het zeg maar je hele leven een patroon?
Nou, ik noem het zelf... Werken in de hulpverlening, daar stop ik nu op een bepaalde manier mee. Maar ik noem het wel altijd het hulpverlenerssyndroom. Wat bij mij wel heel sterk was. En de laatste jaren steeds meer aan het afbouwen is. Maar dat gaat via heel veel oefenen. En inderdaad elke keer op een laag voelen. Klopt dit? En waarom deed ik dit eigenlijk? En wat was de beweging erachter? En was het vanuit vrijheid? Of was het toch vanuit een... vaak heel diep verpakte angst wat ik deed. Ja, dat is echt een ontwikkelingsproces en dan afwikkelen.
En waar sta je dan nu? Want je zegt, hé, ik ben daarmee aan het stoppen. Dus je hebt in de jeugdzorg, of je werkt nog in de jeugdzorg. En nu maak je een beweging richting eigen coachingsbedrijf, trainingen. Training deed je ook al, dacht ik.
Ja, eigen praktijk en vergevingswerk. Bewustzijnswerk. En ik vind het ook fijn om een combinatie te leggen tussen wat ik eerder deed. Trauma en hechtingspsychologie eigenlijk. Nou ja, en de cursus in wonder en non-dualiteit. Omdat in mijn eigen proces veel inzichten uit de psychologie heel erg geholpen hebben. Om zicht te krijgen op die verschillende wegen die dat ego heeft. Ja. Bij mezelf dus ook. En angst of liefde. Maar binnen angst zijn er zoveel... weggetjes, zoveel weggetjes van het ego. En het heeft mij heel erg geholpen om die weggetjes in mezelf heel goed te onderzoeken en te leren kennen. Om er steeds iets minder snel in te vallen of in te struikelen. En dat is gewoon een ongoing proces.
Heb je een voorbeeld van een recent weggetje van het ego die gezien is?
Ja, in alles. Nou, het voorbeeld van een paar dagen geleden. Ik had eigenlijk niet gezegd dat wij een gesprek gingen opnemen. Ik vind het zelf ook fijn dat het altijd gewoon zo laagdrempelig mogelijk is en niet als iets doen.
Ja.
En we waren afgelopen dagen bij Elstissen met een grote groep training van werkelijk behulpzaam zijn. En toen zei een vriendin van me, iemand had het over de lezingen bij Mick. En die zei, goh, Christopher, komt de volgende keer. Leuk, daar ga ik ook wel heen. Toen zei een vriendin van me, oh, wat leuk, die heeft binnenkort een gesprek met... Nanda gaat binnenkort met hem praten. En toen merkte ik in mezelf dat ik het niet leuk vond dat ze dat zei. En toen dacht ik, waar komt dit nou door? Wat gebeurt er nou in mezelf? En toen merkte ik toch, ja, dat ze dat dan zegt tegen andere mensen die dat dan dus weten. Dat roept dan toch iets op van, oh, dan moet ik het goed gaan doen. Terwijl ja. Ze dat niet gezegd had. Dus ik kwam eigenlijk meteen in een soort van, oh ja, jeetje, godverdamme, dan moet ik het dus goed gaan doen. En nou ja, heel fijn met mensen die ook in dit werk zitten, dat je dan meteen ook samen, ik zei van, goh, wil je er zo even met me naar kijken? En eigenlijk kwam ik gewoon beelden tegen van mijn hele leven. Van mezelf als klein meisje op school, maar ook thuis. Continu bezig met het goed doen.
Ja.
Dus dat ze dat even eruit flapte, was eigenlijk enorme hulp. Dus ik zei, flap er tegenwoordig maar gewoon alles uit. Ook als ik zeg dat ik het niet wil, want jeetje, wat helpt dit me nu?
Ja, ik merk dat de laatste tijd ook. Eerlijkheid is zo helend.
Ja.
En ook al komt het soms even aan als misschien een knal of een klap, maar het is wel... Wow, weet je wel, het zet je wel eventjes op scherp. En dat presteren, ja, ik ken het ook heel erg. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met dat hele niet goed genoeg pleasing verhaal. Want dat is ook het presteren. Je wil naar anderen constant, wil je natuurlijk gewoon het goed doen. Wil je ze niet op de tenen trappen. En dat komt ook in zo'n podcast. Ik ken dat ook. Ik moet dan wel de goede vraag stellen. We moeten wel de diepte ingaan. Het mag niet in één keer saai worden of wollig of weet ik veel. Zoveel eisen. En ik vind het zo fijn, en ik weet dat jij dat ook doet, is dat we dat kunnen uitspreken en dat het dan lichter wordt.
Ja.
Houd het niet meer geheim.
Nee, nee. En wat een ruimte geeft dat ook. Om dan echt te landen in. Dat ik merk, goh, iemand zegt één zin en er gaat zo'n ongelooflijke conditionering aan. Omdat ik gewoon even helemaal vergeten ben dat ik echt niks hoef te doen. Ja, dat is... Ja.
Ja, ik heb daar van het weekend een leuke ervaring mee. Want ik was de hele dag vrij. En nou ja, het stemmetje kwam weer op. En die zei, ja, er moet wel iets gebeuren. Dus er moet een podcast gemaakt worden. Of je moet een Instagram post. Maar je moet wel iets doen. Want ja, anders heb je geen waarde. Ik zat daar echt een hele ochtend in vast. Dus ik dacht, nou... Volgens mij werkt het niet hoe ik het zo aanpak. En ik kwam steeds meer in die groef te zitten. Dus ik ging even mediteren. Ik zeg, Heilige Geest, geef me even een inzicht. Want wat moet ik doen, zei ik nog. Dus ik open het boek op dat stuk. Ik hoef niets te doen. En het mooie is, ik heb die Alinea gelezen. Er stond op een gegeven moment, je hoeft alleen maar in je stille centrum te zitten. En je te verbinden met God. En gewoon maar waar te nemen wat je lichaam doet. En dan uit zichzelf gaat het lichaam allemaal dingen doen. En het is echt zo. Ik was gewoon aan het kijken. En nou, in één keer ging ik het huis opruimen. En toen kreeg ik in één keer het inzicht om een vriend te appen. En toen deed ik dit. En het ging, mijn hele dag ging goed. Het hele schuldverhaal ging eraf. Want de hele intentie van, oké, ik moet nu iets gaan doen. Want eigenlijk ben ik niet goed genoeg. Zat daarin. Dus daarom verlamde het zo. En we hoeven dus niks te doen.
Ja.
En gewoon achteruit zitten. En dan kijken wat eruit komt.
Ja, en ik herken daarin ook heel erg dan de verbazing hebben dat het gewoon gedaan wordt.
Ja.
En dat er wel van alles, ja, bijna soms een soort van, hoe ben ik hier nou weer beland? Oh ja, het gebeurt gewoon.
En ook veel mooier dan je zelf kan bedenken.
Ja.
Ik had gisteren nog dat ik dacht van, hey, we hadden, volgens mij heb je ook een vergevingsgroep gehad gisteren, of niet?
Ja,
ja
klopt.
Ik ook, dus het was heel, ik zag dat op Instagram en ik denk, oh wat toevallig. Maar toen zag ik ook van, toen had ik ook echt van tevoren tegen mezelf gezegd van, als ik hier naartoe ga, dan wil ik hier niet zitten met mijn persoontje, want die weet het niet. En die gaat ook niet behulpzaam zijn. Dus ik heb me echt afgestemd van, oké, probeer alsjeblieft me te helpen om niet naar dat persoontje te luisteren. En dan zie je dus dat er iets door je heen komt. En dan zelfs soms ook andere woorden, andere energie. En je kijkt gewoon wat er door jou heen wil komen. En dat is dan behulpzaam voor de ander. Dat vind ik zo'n wonder. Om dan zelf aan de kant te gaan. En dan gisteren had ik dat dan de hele avond. Maar ik kan soms ook een hele dag gewoon... Dan wil ik het wel, dan lukt het niet. Maar om echt een stap naar achter te zetten en gewoon te zeggen... Yo, laat maar zien. Maar het is spannend. Het is wel spannend.
Ja, en... Nou, ik merk, ik had 2 jaar geleden in de zomer een hele intense reis naar binnen. En daarna is echt een stuk van wilskracht weggevallen. En ik moest toen best wel veel werken, veel trainingen geven. En eigenlijk lukte voorbereiden gewoon niet meer. En dat merk ik nu nog steeds, dat dingen plannen of voorbereiden. Of echt zoals ik vroeger tot in de puntjes alles klaar kon hebben, lang van tevoren. Dat wil gewoon niet meer. Maar dat voelt elke keer als... Nou ja, inmiddels voelt het ook wel heel vertrouwd, want ik heb al heel vaak ervaren dat het gewoon goed komt. Maar ook wel als, nou, ik ben benieuwd wat er uit mijn mond gaat komen.
Ja.
Weet je wel? Ja.
Ja. En soms
geen
ook
idee
niks.
Meer. En soms ook niks. Heel vaak ook niks.
En dan vertrouwen dat dat ook goed is voor dat moment.
Ja.
En ik weet vanuit het people pleasen dat dat echt een uitdaging is. Omdat ik spreek vanuit mezelf, maar... In sociale interacties, wanneer het dan stilvalt, dat is een slecht teken. Dus gaten opvullen. Heet het gaten opvullen. Terwijl daar juist in die stilte kan er iets gebeuren bij de ander. Geef je de ander ook ruimte om ook te voelen wat er omhoog wil komen. Dus het is heel egoïstisch eigenlijk.
Ja, en ik merk dat het voor mij aan de ene kant over verdragen gaat. Dus gewoon verdragen als het, nou, wat er ook maar is, verdragen. Maar
zeker.
Op een diepere laag over, dit is genoeg. En eigenlijk dus, ik ben genoeg. Ik ben genoeg ook als ik niks.
Ja.
Ogenschijnlijk niks, wat eigenlijk alles is. Ja.
Ik ben genoeg omdat ik ben, ja.
Ja.
Ja, ik blijf het een oefening vinden. En ik vind het heel mooi dat jij hier ook mee bezig bent. Waar ik het ook nog met je over wilde hebben. Je had mij een blog gestuurd. Verhaal van Joost. Zou je dat verhaal, als je dat nog weet hoor, maar ik denk het wel, want je hebt hem zelf geschreven. Maar zou je dat verhaal kunnen uitleggen? Want ik ging daar helemaal op aan. Want dus de visie van de cursus, hoe ik hem de laatste 2 jaren ben gaan lezen, kwam daar heel erg mooi in terug. Zou je daar wat over willen vertellen?
Ja, en ik vond je reactie ook heel fijn, omdat jouw taal daaraan mij eigenlijk weer hielp in, nou, waar ik in aan het puzzelen ben van psychologie en non-dualiteit eigenlijk versterkend bij elkaar brengen.
Ja.
Ja, nou even dan kort wat over de achtergrond. Mijn bedrijf waar ik de laatste jaren vanuit gewerkt heb, heet Behind Behavior. En dat werk ben ik eigenlijk gaan doen binnen de jeugdzorg. Omdat ik zag dat heel veel kinderen in hele heftige situaties van huiselijk geweld... vaak labeltjes kregen als ADHD of ASS of PDD-NOS toen nog. En dat er daarmee eigenlijk individueel gekeken werd naar gedrag, terwijl dat gedrag in een bredere context gewoon heel logisch overlevingsgedrag was. En mijn behandeling dus ook vaak richtte op individuen. Terwijl die individuen eigenlijk alleen maar symptomen lieten zien van wat er niet goed gaat in een breder systeem. Ja, en hierover praten met mensen die de cursus ook goed kennen, denken altijd dat is natuurlijk een andere laag. We duiken nu even, wat mij betreft, dan de laag in van de,
ook interessant. We
de
zijn
dualiteit.
Ja.
Omdat ik denk dat daar heel veel ruimte ligt om het werkveld van de beslisser, de besluitenmaker, groter te maken als je daar meer zicht op hebt. Nou ja, en voor mij kwam dat dus ook samen op allerlei manieren. En Behind Behavior gaat voor mij echt over de roep om liefde in alle gedrag zien. Dus altijd zien dat gedrag een roep om liefde is, hoe gek het er ook uitziet. En nou, het blog wat jij las, dat ging over een jongen van volgens mij 15, 16 die bij ons op de woongroep woonde. Toen werkte ik op een woongroep met jongeren met gedragsproblemen. En zoals heel veel jongeren in de jeugdzorg was het zo'n jongen die eigenlijk al op heel veel plekken gewoond had. Voor zijn hechtingsproblematiek noemen we dat dan vanuit de psychologie, maar die eigenlijk continu in zijn leven gemerkt dat ik ben niet welkom, ik moet weer weg. En dat ook vaak uiten met agressie. En we kregen de vraag of hij bij ons kon komen wonen. Nou, die groep zat vol met dit soort jongeren. En wat die mensen vaak als patroon hebben, wat wij natuurlijk net zo goed als patroon hebben, is dat we zoeken naar wat bekend is. Want ja, wat bekend is, voelt veilig. Ook al is dat het niet. Het voelt veilig. En nou, zeker als jongeren behoorlijk agressief zijn, dan is het vaak heel lastig om een plek te vinden waar die jongeren kunnen blijven. Omdat ze, juist als ze zich veiliger gaan voelen, dan wordt het voor hen zo onveilig dat ze de controle weer terugnemen door het te verpesten. En dat uit zich dan vaak in agressie. En wat we dus eigenlijk gedaan hadden, was vooraf met de groep niet zijn problematiek als uitgangspunt nemen, als in zijn gedragsproblemen of de agressie op zich, maar echt dit patroon. Dus eigenlijk zeggen, hey, hij heeft al op 6 of 7 plekken gewoond, hij is elke keer weggestuurd, dit is het patroon. Nou, laten we niet de arrogantie hebben om te denken dat hij bij ons ineens heel anders gaat doen, maar laten we zien, als we dit patroon willen doorbreken, dan moeten we dus met elkaar blijven geloven in iets anders dan wat hij over zichzelf gelooft. En dat is niet makkelijk, zeker niet als zo'n patroon zo diep ingesleten is, want nou, hij kwam bij ons wonen op de woongroep en dat begint dan met een dossier van 30 bladzijden en er staat overal hoe verschrikkelijk moeilijk die is en dan ontmoet je hem voor het eerst en dan merk ik dus ook mijn eigen vooroordelen, ondanks dat je er best bewust van bent, van joh, zoals zo vaak ook in, nou, dit zo te trekken naar relaties bijvoorbeeld in je leven, in het begin gaat het goed en is het allemaal fijn en kun je denken, wow, we hebben het echt doorbroken, dit patroon. Maar na een tijdje, juist als het veilig gaat voelen, wordt het op een andere laag steeds onveiliger. Want iets in jou roept, ja, dat ben ik niet waard. Hè? Ik moet toch weer weg. Ik kan niet gelukkig zijn. Uiteindelijk komen ze erachter hoe ik echt ben. Ik word toch weer weggestuurd. En dat is bij deze jongen was dat natuurlijk al heel vaak gebeurd. En als je dan weet dat je toch weer wordt weggestuurd, ja, dan is de enige controle die je nog hebt dat moment. Dus dan wordt dat moment heel vaak eigenlijk geforceerd in gedrag. En als je dan merkt dat je niet wordt weggestuurd, dan snap je het eigenlijk even niet. Aan de ene kant is het fijn, aan de andere kant is het moeilijk. Dus dat gedrag wordt steeds extremer. En dat was hier op de groep ook zo. En eigenlijk hadden wij met elkaar afgesproken, we nemen de wereld achter dat gedrag als uitgangspunt, waardoor die dus uiteindelijk door het patroon heen gereisd is. En dat wil niet zeggen dat het patroon weg is, hè, want dat zit zo ontzettend diep. Nou, dat weten jij en ik als geen ander. Die weggetjes, die zijn niet met één doorbraak weg. Maar het moment dat hij me een keer uitnodigde om zijn nieuwe televisie te zien, dat was voor mij echt zo'n moment van ongelooflijke liefde voelen. Vooral naar het team ook, maar ook naar hem. Van, weet je, het is ons gelukt om ervoor te zorgen dat deze jongen überhaupt zijn koffer na 7, 8, 9 maanden uitpakt. Dat hij ergens een heel klein beetje bereid is om wellicht te gaan geloven dat het toch nog een ander scenario kon worden in zijn leven.
Ja, dat is toch prachtig.
Ja, dat is prachtig. En nou ja, jij en ik zien natuurlijk precies de brug van dit is... Ja. Dit is de liefde in de ander blijven zien.
Ja, want ik stuurde jou ook van, het is eigenlijk constant de Christus blijven zien. Elk oordeel die je hebt, het vergt voor jullie superveel mindtraining. Om elke keer, nee, deze kant gingen we niet op. We gingen de liefde in hem zien. Nee, dit is een oud patroon, dit is niet wie hij is. We gaan de liefde op. En dat gewoon maandenlang achter elkaar doen. En je ziet waarschijnlijk heel lang zie je geen resultaten. En toch blijven doen, nee, want dit hebben we afgesproken. En eigenlijk kan je die brug naar alles in je hele wereld leggen van, nee, ik wil geen oorlog zien, ik wil vrede zien, nee, ik wil geen ziekte zien, ik wil gezondheid zien. Ik vond dat helemaal kippenvel, want dat is precies waar ik ook mee bezig ben. Aangezien ons denken natuurlijk de wereld creëert. Dus als jij de hele tijd die jongen blijft zegenen, dan komt er vroeg of laat, gaat er iets gebeuren. De cursus zegt altijd, ja, als ik genezen word, dan wordt ook iemand anders genezen. Dat is, wij zijn één denkgeest. En ja, als dit in de jeugdzorg, ik hoop echt dat dit nog veel breder mag gaan komen. Als dat wordt gedaan in plaats van hameren op wat er allemaal verkeerd is met die jongens, ja, dan komt er heel veel genezing.
Ja, en in trainingen krijg ik dan vaak, nou, bij dit soort voorbeelden natuurlijk ook de vraag van, ja, maar hoe zit het dan met je eigen veiligheid? En hoe zit het dan met je want nou ja, de jongeren waar ik mee gewerkt heb, dat die agressie gaat soms ook best ver. Daar hadden we gisteravond ook nog wel een interessant gesprek over, maar Ik denk dat daarin ook precies de cursus weer naar voren komt van we hebben wel eens van die trainingen gehad waar ze dan leren om hoe moet je omgaan met agressie. En daar geloof ik nooit zo in, omdat ik denk agressie wordt opgeroepen door angst. En dat is natuurlijk ook letterlijk wat je projecteert, zie je buiten je. Maar als je niet bang bent, dan is dat ook eigenlijk vaak wat je natuurlijk terugkrijgt. Terwijl als je wel bang bent en je gaat doen alsof je niet bang bent, dan gooi je dus een soort incongruentie naar buiten, waardoor het heel onveilig wordt voor de ander. En dan wordt het ook daadwerkelijk onveilig. Dus voor ons hingen er ook dingen aan vast. In plaats van dat je helemaal kijkt naar, nou, dit gedrag heeft die consequentie, dan moet je weg. Kun je ook kijken naar welke persoon is nou de persoon die hier het best mee om kan gaan.
Wow.
Welke persoon is nou de begeleider die het meest oordeelloos met deze jongen of met deze ouders op dit moment het gesprek kan voeren. Die dus op dat moment eigenlijk helder blijft over, dit gedrag is een patroon en het uitzicht vandaag zo. En dat is niet prettig. Maar het is wel een patroon. En wat ik heel helpend vind, is dat als mensen niet muurvast zitten in hun overlevingsmechanisme, maar bijvoorbeeld wel even ontvankelijk zijn of weer van agressie rustig zijn geworden, dat ze dan ook herkenning kunnen krijgen in hun eigen gedrag. Waardoor je dus ook echt een onderscheid hebt tussen, nou ja, afkeuring op wie jij bent en op hoe jij het soms doet.
Ja, dat is in de opvoeding natuurlijk ook heel belangrijk. Als je met kinderen, ja, als je dit doet, liever niet. Maar je bent nog steeds mijn lieve dochter of mijn lieve zoon. Maar ik ben ook wel benieuwd wat er in dat proces met jou gebeurde. Als jij dat gedrag naar je toe kreeg. Want eigenlijk begint de genezing natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat oordeelloosheid echt niet altijd lukte. Wat kwam jij tegen?
Ik denk ook wel stukken van toch een soort resultaatgerichtheid in die zin dat je ergens wel heel erg hoopt dat het anders gaat worden. En dat ik merk dat ik daarmee dus eigenlijk juist wellicht schuld in het veld breng of juist oordelen in het veld breng. Dat ik eigenlijk nog veel meer bereid mocht zijn om het helemaal los te laten.
Ja.
En dat hing er dus ook mee samen, dat als dit niet lukt, herkennen dat het dan niks over mij zegt. He, want in de diepte, als ik helemaal eerlijk ben, dan is best ook een heel groot deel van hulpverlening natuurlijk. Als jij gelukkig bent, dan ben ik het waard. Of als het met jou goed gaat, en die identificatie helemaal doorgaan. En tegelijkertijd ook wel, naar dingen die ik er ook wel in tegenkwam, sowieso wel in het werk en hierin ook wel. Het coachen en het begeleiden van hulpverleners die en al langer het werk doen en een stuk ouder waren dan ik vaak, waar ik toch een andere rol had om hun te begeleiden. Soms het gevoel hebben heel zeker te zijn, maar ook denken, ja, wat weet je er nou eigenlijk echt van? En elke persoon is ook weer anders tegenover je. En ook wel soms dus toch de angst. Ga ik nou niet te ver in hoopvol zijn? Want op een gegeven moment ging het bijvoorbeeld over best forse agressie. Hè? Ook wel eens iets met een mes bijvoorbeeld. Tot waar kun je dit doen? En er is ook een gezond ja en nee.
Ja.
En dat brengt voor mij ook meteen een van mijn eigen diepste lessen. Als ik kijk naar de cursus. Dat altijd begrip hebben is denk ik hoe dan ook goed. Maar grenzen zijn ook nodig. En dat is wel voor mij een soort spirituele bypass ook geweest, waar ik nog steeds natuurlijk wel af en toe in donder. Dat altijd begrip hebben niet oneindig ja betekent.
Nee.
Dat juist als ik te ver ga, en dat kan in dit proces zijn, of in een vriendschap, of wat dan ook maar, dat ik eigenlijk schuld in het veld breng, die ik dan even later op een of andere manier toch weer bij de ander neer wil leggen.
Ja, helder.
Ja.
Ja.
Dus dat, nou, dat was wel een vraagstuk bij hem. En ik moet heel eerlijk zeggen dat tijdens zo'n proces ik echt niet overal hoopvol ben. En de ene week heb ik een fijn gesprek met hem en denk ik, goh, we zijn ietsje verder gekomen. En 2 weken later denk ik, nou, dit wordt helemaal niks. En waarom probeer ik dit nog? En dat, ja. En het is ook fijn om daar dan weer open over te zijn. Ik vind het ook heel fijn om onder hulpverleners, maar überhaupt met elkaar ook, het mag ook moeilijk zijn. Het is niet zo dat
het lukt ook niet altijd.
Nee, helemaal niet.
Nee, maar het feit dat je al een poging doet en bereidwillig bent, is al zo liefdevol voor die jongen en al zo helend. Want je gaat eventjes gewoon niet mee in wat hij over zichzelf gelooft, wat hem zo'n pijn doet. Al is het maar een seconde, weet je. Elke keer geef je hem toch een uitreiking of een hand. Van,
ja, kijk, en ook als... Zie. Ja, en nou, die gesprekken heb ik ook wel vaak met scholen over kinderen die bijvoorbeeld van school moeten om hun gedrag. En ik denk, ja, ook als het niet lukt, en dat kan, hè. Dat kan dat het gewoon voor de hulpverleners, voor de leerkrachten niet te doen is. En dat is helemaal oké. Maar dan kan het afscheid zo staan in het teken van met elkaar afscheid nemen en met elkaar concluderen. Wat verdrietig dat het ons niet gelukt is gezamenlijk. In plaats van, jij hebt het weer gedaan. Of,
ja,
ja, daar zit eigenlijk alle heling in.
Ja, het is, ik moet een beetje denken. Ken jij dat verhaal van Ho'oponopono van Dr. Lewis? Hoe die dat... Dat was een Hawaïaanse psycholoog, geloof ik. En er was een psychische instelling. En dat ging daar echt heel erg slecht. En nou, niemand wilde daar werken. Het ziekteverzuim lag super hoog. En eigenlijk waren ze het een beetje aan het opgeven. En wat die man deed, die pakte alle dossiers van alle patiënten. Of cliënten noem je het nu volgens mij. Dat vind ik ook wel mooi. Ik vind patiënt alsof er iets helemaal mis is. Maar goed. Hij pakte al die dossiers. En hij ging elke dag ging hij gewoon in zijn kantoor zitten. En ze zagen hem gewoon de hele dag. Zagen ze hem niet. Wisten ook niet wat hij aan het doen was. En op een gegeven moment vroegen ze zich wel af van, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Maar ze zagen ook tegelijkertijd dat het in die kliniek steeds beter ging. Steeds beter. En ze wisten niet waar het aan lag. Want hij was alleen maar in zijn kantoor. En na een tijdje wilde hij daar wel antwoord op geven. En wat hij dus aan het doen was, is hij was elk dossier aan het openen. En was het aan het lezen. En alles wat er in hem omhoog kwam, wat hem pijn deed, wat hem triggerde. Dus bijvoorbeeld dan las hij over wat die jongen dan had, een bepaalde jongen had gedaan. Had bijvoorbeeld iemand verkracht. Nou, dat raakt wel wat. Zei hij, het spijt me. Vergeef me. Dank je. Ik hou van je. En het eerste zinnetje, het spijt me, is... En dat is mooi, dat vind ik me heel mooi van de cursus. Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik in jou zie. Vergeef me voor datgene wat ik in mij draag, wat we nu samen delen, want anders zou het mij niet raken. Dank je dat het nu omhoog mag komen om voor mij te genezen. En ik hou van je, ik zie de Christus in jou of ik zie de liefde in jou. En ik wil dat hier een genezende situatie van komt. En dat ging zo lang door, tot hij echt ook die switch in zichzelf voelde. Dus het was niet intellectueel dat ik een beetje herkauw, maar hij ging echt wachten tot hij echt voelde, wow, nu hou ik van deze patiënt uit het dossier. Hij zag ze niet in het echt, gewoon alleen die dossiers. En dus na 3 jaar is die hele kliniek opgedoekt, omdat het gewoon zo goed ging. En de patiënten gingen beter gedrag vertonen, heel veel werden ontslagen. En het was één grote genezende situatie, omdat hij constant eigenlijk verantwoordelijkheid nam en liefde in het veld bracht. En dat doen we hier dus ook aan denken, dat hebben jullie ook gedaan.
Ja, mooi. Ja, ja. Ik ken de 4 zinnen wel, maar jouw uitleg erbij niet. En die maakte wel precies die diepe laag voelbaar. En ook de, alles zit in ons allemaal.
Ja.
En in wezen niet, maar...
Ja, alle illusies zitten in ons allemaal.
Ja.
Maar ook weer niet.
Ja. Alle thema's en illusies zitten in ons allemaal.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, vind ik ook mooi aan, wij geven allebei cirkels. En in die cirkels dan is iemand bezig met het proces. En dan komt er altijd een overtuiging. Ik ben dom of ik ben niet goed genoeg of ik verdien geen liefde. En eigenlijk heeft iedereen die overtuiging. Dus door die vergeving met elkaar te doen, ben je ook weer die denkgeest aan het genezen. En dat vind ik zo mooi. Niemand is verschillend. Dus ook al is er een soort hele grote gradatie die je dan ziet bij patiënten die met messen aan het zwaaien zijn. Ja, ik heb ook agressie in me. Misschien uit ik het niet zo, maar ik heb net zoveel overtuiging en haat. En misschien heb ik er meer controle over, maar ik heb het ook in me. Iedereen heeft het in zich. En daar eerlijk over worden.
Ja, ja, en ik heb heel vaak gedacht bij mensen met wie ik gewerkt heb. Jeetje Mina, als ik meegemaakt had wat jij had meegemaakt, dan weet ik niet... Dan weet ik niet hoe ik ervoor gestaan heb. Maar dan vind ik het nog bijzonder.
Hoe je erbij staat.
Helder en liefdevol. En ja.
Ja.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk... hoe... Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen, maar... hoe kloppender je verhaal is met wat je hebt meegemaakt. hoe groter de uitnodiging ook om je ermee te identificeren. En dat vind ik ook wel lastig. Trauma is de laatste jaren heel erg hip aan het worden. Of hip aan het worden kan ik eigenlijk niet zo zeggen. Maar 10 jaar geleden toen ik begon met training geven, ging het er vaak om van, goh, kijk nou eens naar dat gedrag ergens vandaan kan komen. En inmiddels is dat volgens mij steeds bekender en bekender en bekender. Maar hoop ik dat het niet de volgende labeltjes hype wordt. Omdat het dan eigenlijk gewoon weer een diepere duik in de identificatie wordt. Van ik heb dit meegemaakt en daarom ben ik zo. En dus ja, eigenlijk ook nog weerstand tegen wat er gebeurd is. Terwijl in de diepte dat helemaal niet helpend is. Dus juist een heel goed verhaal hebben van wat je is overkomen is eigenlijk een enorm omweg.
Ja, want een trauma wordt dan onveranderbaar. En jij dus ook. En je neemt
overtuiging
ook.
Ja, en het komt ergens door en het zegt iets over jou. En dat is natuurlijk in wezen helemaal niet zo.
Hoe zou jij je trauma dan aanpakken? En hoe zou je trauma definiëren? Want ook daar gaat denk ik al, gaat het alle kanten op. Want jij geeft ook trainingen over trauma. Hoe zou jij trauma definiëren?
Nou, als ik training geef in de wereld van psychologie, dan leg ik eigenlijk altijd even letterlijk uit. Trauma komt uit het Grieks en het betekent verwonding. Nou, als ik met kleine kinderen praat, dan leg ik het ook vaak uit als een blauwe plek of een schaafwondje waar je niet de hele tijd pijn van hebt. Maar als iemand er langs gaat, dan doet het wel even zeer. Maar als ik kijk vanuit de cursustaal, dan is trauma eigenlijk de illusie van verwonding.
Mm-hmm.
Gekoppeld aan een verhaal. Ja, dus zo. En vanuit psychologie gezien, trauma is niet wat je gebeurd is, niet wat je is overkomen, maar de reactie die je in het nu, hier en nu hebt op wat je is overkomen, omdat je in je systeem nog steeds denkt, doet, voelt, alsof het je op dit moment overkomt.
Ja.
Ja.
En hoe zou jij dat dan bij elkaar brengen? Als je dan hebt je psychologie en je hebt cursus in wonderen, hoe is de psychologie bezig om het te genezen of om het te begrijpen?
Ja, mooie vraag. En dat is denk ik ook voor mij altijd een soort schuurvlak wel in het veld. Soms kan het zo voelen alsof we bezig zijn met illusies voor illusies inruilen. Dus we willen af van de slechte illusies en doen ons dan maar goede illusies terug. Terwijl in waarheid vallen natuurlijk voorbij al die illusies is. Dus dat is voor mij niet ik ben slecht, maar net zo min ik ben goed. Dat is gewoon ik ben. Ik vind veel binnen de psychologie vaak op een dieper niveau gericht op symptoombestrijding wat dat betreft. Omdat eigenlijk het diepere stuk wegvalt. En aan de andere kant merk ik dat in mijn eigen proces richting steeds meer tijd doorbrengen in die staat van waarheid en van weten. En daar eigenlijk steeds meer contact mee hebben. Dat het me heel erg geholpen heeft om mijn eigen mechanismen heel goed te leren kennen. Zodat ik eigenlijk het werkveld van de beslisser groter maakte. Want ik denk wel dat om te kunnen switchen naar het voorbeeld wat wij nu allebei hebben. Je komt in een trigger terecht. Er is een moment dat je je bewust wordt van, hey, ik zit weer ergens in.
Ja.
En om dat moment te hebben, denk ik wel dat het voor heel veel mensen nodig en behulpzaam is om een zekere mate van regulatie te hebben. Of rust te hebben of veiligheid te kennen. En als je bijvoorbeeld in overlevingsmechanismen vastzit, dan is dat er vaak niet. Dus dan moet je op een andere manier eerst weer rustig worden en dan kun je erop terugkijken. En ik denk dat het gebied om rustig te worden, zodat je een andere beslissing kan maken, dat daar inzicht uit trauma- en hechtingspsychologie veel in kunnen helpen. En voor mensen die route al hebben afgelegd, kan het ook onnodig ingewikkeld maken. Ja. Want je doorziet ook dat het allemaal maar één illusie is, maar toch. Wat ik in cirkels dan ook wel vaak erbij pak, is dat we gewoon allemaal lievelingspaadjes hebben. En dat kan ik in die kringen zeggen. En in trainingen noem ik het dan vaak paadjes die we vanaf kindertijd kennen.
Ja.
Zo.
Ja, want je hebt het ook dan nog, die lichamelijke component. Ik kreeg laatst nog een bericht van iemand op Instagram over de lichamelijke energie die trauma ook echt in het lijf opslaat. En dat... Ik zeg altijd, doe ook dat pad, want het zit er. En het leven wordt er wel echt makkelijker op als het weg is. En je kan het allemaal weg bypassen met non-dualiteit, maar je kan het ook gewoon aangaan en er wel mee bezig. Soms is het moeilijk, want het zit er, maar je weet niet hoe je er komen moet. Heb jij daar, als we dan even het lichamelijke pad, heb je daar ervaring mee? Het lichamelijke pad van trauma, het energetische werk?
Vooral in mezelf. En dat gaat bij mij via diep voelen. En diep voelen gaat via mijn lichaam. En mijn lichaam is dan eigenlijk voor mij een soort kanaal of een soort instrument waar een heleboel doorheen komt. Waar een heleboel in wordt opgeslagen. En natuurlijk, met de cursus kijkend, het lichaam is niks. Het bestaat niet. En tegelijkertijd is het wel voor mij het instrument waardoor ik dit duale leven ervaar.
Yeah.
En ik merk ook dat, dat daar veel in zit opgeslagen. En dat is ook wel hoe ik zelf kijk naar bijvoorbeeld ziekte binnen deze ervaring. Ik heb zelf endometriose.
En, kun je dat uitleggen? Ik ken de term niet.
Dat is een, ze zeggen een chronische aandoening, dat weet ik zo net nog niet, maar dat is
heel
een
goed
aandoening
om dat te betwijfelen.
Waarbij tijdens je menstruatie eigenlijk dezelfde cyclus ook in andere delen van je lichaam bezig is, waardoor je vaak heel erg veel last hebt tijdens menstruaties. Mm-hmm. En het kan zich verspreiden in andere delen van je lichaam waar het niet thuis hoort en daar veel klachten geven. En dat zorgt bij mij voor dat ik daar eigenlijk mijn hele leven al heel veel last van heb en ook vaak voor in het ziekenhuis ben geweest. En ze raden eigenlijk aan om een operatie te doen. En voor mij was het duidelijk dat ik voelde dat wil ik niet.
Ja.
Want dit is er niet voor niks. En ik ga eigenlijk gewoon me afvragen, wat kom jij me brengen? Waarom ben jij er?
Ja.
En wat heb ik daarin te leren? En dat is voor mij een hele diepe ingang geweest voor een diepe reis naar binnen. Eigenlijk naar alle donkerste thema's waar ik eerder nog geen verbinding mee had gemaakt. En dat gaat via het lichaam en tegelijk heeft het lichaam daar eigenlijk helemaal niks mee te maken.
Hoe deed dat dan? Hoe ging dat dan? Dus die klachten kwamen op. En hoe ging je er dan mee om? Als ze het echt praktisch maken.
Dat klinkt misschien een beetje gek. En ik zal het ook helemaal niet zeggen, god, dit moet iedereen zo doen of zo. Maar
nee, dit is alleen dit heeft voor jou gewerkt. Dus dat
wat
moet
mij
altijd
betreft
bijzeggen.
Voor mij is elke maand zoveel pijn hebben een enorme oefening in niet mijn lichaam zijn.
Mm-hmm.
En dan niet vanuit een ik moet lijden, maar vanuit een daaraan voorbij gaan en eigenlijk vragen, wat is het? Wat kom je me brengen? Daar eigenlijk induiken in plaats van ervan weggaan en ermee zijn. En dat heb ik de hele tijd gedaan. En ik merk dat vergeving beoefenen in die pijn continu. En bij mij komen er ook heel vaak reïncarnatiebeelden bij op. Mm. Waar dan weer van alles doorheen komt. En daarbij zijn en dat ze er allemaal laten zijn. Dat gaandeweg zorgt dat het steeds lichter wordt. Zo licht dat ik nu de laatste 3 maanden voor het eerst van mijn 20 jaar geen medicatie meer slik.
Hey.
En dat is heel bijzonder. En het voelt ook niet alsof het klaar is. Dat gaat vast nog een poos door. Maar het geeft me wel precies wat jij net ook als voorbeeld gaf van over Hawaii. Dat gevoel van zo werkt het echt. Als ik bij die pijn ben en ik vergeef het en ik laat het eerst helemaal toe. Ik denk dat dat het is. Dat daar voor mij de diepste heling in zit. Dat ik nu de laatste jaren pas aan het leren ben om het echt helemaal ten diepste toe te laten.
Ja.
En dat is soms heel heftig. Dat betekent.
Ga door.
Dat betekent voor mij soms wel een paar uur in tranen zijn. Of echt het gevoel hebben op te lossen. Of dat donkere nacht van de ziel, die termen, zegt me wel wat dat betreft.
Ja. Moedig dat je dat aangaat. Nee, wat ik wilde zeggen is, omdat als je dat dus ten volste accepteert, dan gaat er ook iets open, dat herken ik ook, dat je denkt, misschien geneest het wel, of misschien gaat het wel weg. Terwijl als je blijft verzetten, dan hou je het eigenlijk in stand. En dan denk ik, ik wil het niet. En eigenlijk zeg je, het is er. Terwijl als je deel maakt van jezelf, en daar met acceptatie en met liefde naartoe gaat, dan op een gegeven moment, dan boeit het je eigenlijk niet meer of het er wel of niet is. Haalt de gehechtheid eraf. En dan is er veel meer kans op genezing.
Ja.
En dan is het je om het even.
Ja, en voor mij zo voelbaar, het kwam voor erkenning. Het kwam om mij te dienen. Het is er om mij te dienen.
Ja.
En het wil erkend worden. En dan is het ook niet meer zoveel. Ja.
En dat vergevingscomponentje, hè? Om het nog echt... Ik haal een hele praktische methode uit je, maar... je zegt, oké, ik ben ermee, ik laat het toe en dan ga ik het vergeven. Hoe gaat jouw vergevingsproces op zo'n moment? Ik denk dat heel veel mensen luisteren met klachten die daar wel wat van zouden willen weten.
Nou, als ik heel eerlijk ben, dan doe ik met die pijn heel vaak niet eens letterlijk een proces. Dan is het gewoon zijn met wat ik voel.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk alles. En alle omdat weghalen. Dus ook ik voel me zo omdat ik endometriose heb. Of ik voel me zo omdat. Maar gewoon alleen maar ik voel me zo. Omdat ik merk dat in die omdat bij mij juist heel vaak die weerstand zit. Dan denk ik toch, nou, het komt daardoor dat ik me zo voel. En dit is voor mij echt contact maken met dit gevoel is er dus. En het komt door me heen. En heel vaak lost het dan best snel op. En als er bijvoorbeeld beelden bij zijn, reïncarnatiebeelden of nou ja, iets anders wat voorbij komt. Of het hangt samen met iets, dan kan ik nou, bijvoorbeeld 6 stappen of 5 stappen of de vragen van Byron Katie of... wat dan ook maar doen, maar veel vaker is het gewoon liefde vragen of God vragen. Of wat dan op dat moment ook maar passend voor mij is, helpt me hierbij te blijven.
Ja, want wilde ik net vragen, wat is dan de rol van God en de Heilige Geest? Wat is jouw relatie daarmee vanuit de cursus? Wat doen die in dit proces?
Nou, eigenlijk hetzelfde als universele intelligentie of licht. Of dat maakt niet zoveel uit. Het is vaak een soort hulp, een hulpvraag naar iets waarvan ik weet dat het er is. En tegelijk dat het ook dat ik er niet los van sta. Maar mm-hmm. toch, wil je bij me zijn? Wil je me helpen? Of...
En dat kan je echt voelen, hè?
Ja, ja zeker.
Dat is een prachtige ervaring. Dan alsof een soort licht... of ja, warmte of verbinding of ja, dat je het niet alleen doet.
Ik denk dat als ik dat vertrouwen niet gevoeld had, dat ik ook niet weet of ik zo die diepte ingedurfd had. Dat echt soort van, nou, ik heb best ook een paar jaar gevoeld, er is iets waar ik naartoe moet in mezelf en gevoeld, er is weerstand. En eigenlijk pas op het moment dat ik voelde, dat vertrouwen voel ik nu dat ik het ook echt gedurfd heb. Ja, en dat heeft precies daarmee te maken.
Vind ik zo mooi dat aan het begin van de cursus dat Jezus dan zegt van... samen hebben wij de lamp die het ego-denksysteem weg laat schijnen. En dan samen, weet je, samen hebben... En dan zie ik echt zo'n beeld vormen dat je inderdaad die krochten ingaat. En donkerste, maar je hebt aan de ene kant heb je Jezus bij je met de lamp. Je hebt je eigen licht en samen ga je gewoon steeds dieper. En je weet het licht, wat het ook waar het ook op schijnt, het verdwijnt. Oh, dat rijmt ook nog. Maar dat beeld, want als je, dat vind ik ook mooi aan de cursus, zeg, ja, als je op je eigen kracht vertrouwt, heb je alle reden om angstig en bang te zijn. Je hebt het zelf gemaakt. Dus als je dan weer van jezelf gaat kijken, wordt het heel ingewikkeld van. Maar als je iets groters meeneemt en zegt, alsjeblieft, ga met me mee, en je daar ook je geloof in voedt, zeg maar, dan, ja, dat is, dan kan er genezing ontstaan.
Ja. Ja, en ik zei vroeger veel jaren al zelf onderzoek, dieper duiken, retretes, van alles en nog wat. En ik snapte nooit zo goed dat niet iedereen iets heeft van, goh, ik wil mezelf tot in de diepste diepte leren kennen. Ik dacht, daarvoor zijn we hier toch. En dat, nou ja, voor mij eigenlijk vanaf jongs af aan een gevoel van, dat is wat ik hier in wezen te doen heb.
Ja.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat ik van tevoren niet wist wat er allemaal omhoog zou komen. Want ik weet niet of ik er dan hetzelfde in had gestaan. Want het is... Nee, daar hadden we het gisteren ook nog over. Van, is het dan echt nodig om het donker door te gaan om naar het licht te komen? Nou, in mijn ervaring wel. En
ja.
Wellicht niet. Of niet voor iedereen. Maar voor mij wel. Ja.
Ja, het ligt er denk ik ook wel aan hoe lang je in dat donker wil blijven. En hoe de gehechtheid is. Want ik heb ook het voor mij helemaal geen hele fijne zuivere... van, oh nee, ik fiets er zo doorheen. Het is ook heel erg bumpy en... allemaal thema's tegen en dan soms dan duurt dat echt lang. Maar dat weet ik wel, dat komt omdat ik vastklamp aan die illusies. Daar komt het lijden vandaan. Ik denk, als ik me echt helemaal zou overgeven aan de stroom van de Heilige Geest, dan zou ik er zo doorheen fietsen. Dus, want er staat volgens mij ook in de cursus, lijden is niet nodig. Maar ja, als je er zelf voor kiest, dan is dat je ervaring. En dat is bijna de ervaring van iedereen. Want we laten niet alles zo in één keer vallen, want we zijn eraan gehecht. Maar soms hoor je ook wel eens van, je moet lijden of zo. Daar geloof ik niet in.
Nee, dat denk ik ook helemaal niet. Nee, maar nou ja. Wat me opviel in vergevingswerk met mezelf en ook met andere mensen. Bijvoorbeeld als je dan bij de vraag komt of wil je dit nog langer blijven geloven? Dan is er vanuit de wetenschap van wie je in essentie bent, is het heel makkelijk om ja te zeggen. En dat is heel fijn. Maar er komt ook heel vaak een soort angst bij. Waarbij je voelt, ja, maar als ik dit, tenminste voor mezelf, als ik dit niet meer geloof, dan gaat mijn hele leven over de kop. Want alle dingen in mijn leven zijn gebouwd op dit soort overtuigingen. En die angst, ja, ik noem het wel eens doodsangst, maar dat is eigenlijk helemaal niet een passend woord. Het gaat niet over doodgaan in dit leven. Of dat is zo'n existentieel gigantische angst van oplossen of verdwijnen. Voor mij ook wel. Dan gaat mijn hele leven over de kop. En dat is ook precies wat er gebeurde. En waar ik innerlijk ook ja tegen gezegd heb. Maar
Ja, er zit ook een profijt aan, hè? Aan bepaalde illusies. Ik heb gisteren nog tijdens die vergevingssessie kwam ik erachter dat ik voor de derde keer op rij met datzelfde verhaal op tafel kwam van, oh ja, nee, ik geloof weer dat ik het niet waar ben, dat ik niet goed genoeg ben. En toen kwamen we heel mooi met elkaar, en dan pak je eigenlijk ook de psychologie erbij, maar dat het innerlijke kind in mij, of het jongetje, dat een manier is geweest om vroeger aandacht en liefde te krijgen. Dus ja, juist de negatieve kant op, oké, van ja, ik kan het niet, het lukt me niet, ik ben het niet waard, een beetje zo met die schouders verzakken. En dan kreeg ik daar liefde, negatieve aandacht, maar kreeg ik daar liefde voor. En dan hoefde ik ook nog, en dat was ook eerlijk naar mezelf toe, dan hoefde ik dus ook niet enge dingen aan te gaan. Want ik zei al bij de poort, nee, dit kan ik niet. Dat is niet voor mij, ik kan dat niet. En dan deed iemand anders het voor me. En dan hoefde ik niet de wereld in te stappen en mijn angsten aan te gaan. Dus door ik ben het niet waard en ik kan het niet vast te houden, hoef ik niet mijn angsten onder ogen te gaan. Hoef ik niet de wereld in te gaan. Terwijl het slaat nergens op, want die angsten blijven toch wel intact. Maar blijkbaar heb ik me dat zo mezelf aangepraat dat dan helpt. En gisteren heb ik echt bedacht, nee, dat gaan we niet meer doen. Negatieve aandacht willen we niet. Als er een behoefte onder zit van het jongetje die gewoon graag verbinding en liefde wil, kan die dat ook gewoon zeggen. En dan hoeft hij niet eerst zichzelf helemaal naar beneden te praten en te zeggen, nou, ik kan het niet. Maar gewoon, jongens, ik heb behoefte aan verbinding of liefde. En ik ga een ander verhaal vertellen. Ik ga vertellen wat er wel goed ging. En dat is zo, dat vraagt ook weer eerlijkheid van waarom doe je het? Want je doet het altijd met een reden. Je houdt niet vast aan een illusie zonder reden.
Nee, er zit en dat is ontstaan. En het heeft je ook geholpen.
Ja.
Het heeft je een hele tijd heel veel geholpen en gebracht. En voor mij en voor heel veel mensen heeft het ook gemaakt dat je goed bent geworden in een bepaald werk. Of, ja, en is het echt veilig als ik daarmee ophoud? En ben ik echt welkom als ik dat allemaal niet meer doe? Dat kan ik mezelf elke dag nog vragen.
Ja, en dan ook de uitdaging om dan niet dat jongetje echt helemaal weg te duwen. Maar eigenlijk te zeggen, hey, ik zie dat je deze tactiek wil toepassen. Ik weet wat je wil bereiken, maar ik ben bij je, maar zullen we het toch een keer anders proberen? Zullen we toch een ander pad nemen en zeggen, gewoon uitkomen voor wat we nodig hebben. Zonder dat daar gedrag aan vast zit. Of zonder dat daar een bepaald spelletje voor nodig is. En gewoon zeggen, ik wil graag verbinding. En dus wat ik nu veel heb gedaan is, dat jongetje dan, hou nou eens op. Hou nou eens op. Nee, maar dat werkt ook niet. Je moet het toch in één geheel brengen.
Ja, en dan ook echt, dat is ook die ongelooflijke liefde dan naar jezelf. Of naar dat kleine kindje van, ach schat. Ach, lieverd. Ja. En dat vind ik ook zo mooi met mensen die, nou ja, we hadden het vorige keer volgens mij over dat bij die retraite van Jan Geurts, die ik ooit deed, dat we begonnen met het voorstelrondje met ons negatieve zelfbeeld. Wisten nog niks van elkaar, 50 mensen. Iedereen zei, mijn naam is Wanda en ik ben niet goed genoeg en ik ben tot last.
Oh, wat goed. Ik weet niet, volgens mij heb je dat niet tegen mij gezegd. Ik hoorde het voor het eerst, maar ik vind het fantastisch.
Nou, dat was het voorstelrondje met 50 mensen. En nou, mensen die dat voor het eerst uitspraken vonden het heel lastig. Maar ik merkte dat het voor mij zo'n helende oefening was. Omdat ik echt alleen maar kon voelen, ach, kijk ons nou. Dus ook helemaal onpersoonlijk, gewoon echt even de, ach, kijk ons nou. Met al onze verhaaltjes. Iedereen een ander verhaaltje. En dan ook zo, dan zijn die lievelingswegjes ook zo voelbaar. Ja, we hebben een heleboel routes gevonden om allemaal dezelfde illusie vast te houden.
Ja, ja. Het is zo lekker, blijkbaar. Het was zo lekker om het op die manier te doen.
Nou ja, ik denk dat het loslaten, het geeft volgens mij ook echt een illusie van veiligheid, een illusie van controle. Voor mij voelt het echt als ik zonder die mechanismen in de wereld sta, wat ik steeds meer aan het doen en oefenen ben, dat voelt zo bloot.
Ja.
Als iemand er dan wat van vindt, oh, maar als het dan niet goed genoeg blijkt, ja, dan is het echt heel erg. Terwijl als ik iets heb teruggehouden, of dan, en dan, het geeft de illusie van controle, en het is natuurlijk helemaal niet zo. Het is allemaal maar bedacht.
Ja, wat is jouw favoriete mechanisme die je graag gebruikt, waarvan je denkt, hé, dit helpt me, maar eigenlijk schaadt het me? Is er eentje die nu zo in je opkomt, van hé, dit is wat ik doe, het schaadt me, maar toch doe ik het?
Ja, nou, van alles wel. Maar nou ja, wat ik net zei, ik ben tot last. Dat is denk ik wel eentje die bij mij heel, heel diep zat. En die zich echt uitte in dus niet tot last willen zijn op 1000 manieren. En dat kon ik echt in de kleinste dingen merken. Dat gevoel kon ik zelfs ook krijgen als ik, nou, als ik op de snelweg inhaal. En er komt iemand achter me rijden die harder rijdt. Dat ik dan heel snel naar rechts wil, zodat diegene achter me er geen last van heeft.
Oh, als ik mezelf hoor praten.
Ja, echt dit soort, weet je, dit soort dingen. Of als iemand vroeg, nou, wat wil je drinken? Dat ik antwoordde wat er open is. In dat soort kleine dingen.
Ja, 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 ja. Echt jezelf heel laag neerzetten van, ja, ik wil je echt niet, ik wil hier geen fouten maken. Ik wil niet dat jij mij vervelend gaat vinden.
Ja, ik wil niet tot last zijn, niet te veel ruimte innemen. En tegelijkertijd daarmee natuurlijk ook gewoon schuld in het veld brengen. Bijvoorbeeld het totaal niet kunnen begrijpen als iemand even niet meehelpt. Of als iemand even wel heel veel ruimte inneemt. Als we nou, op de retraite bij Eckhart Tolle was er bijvoorbeeld ook een vrouw die ging een vraag stellen. Er waren een heleboel vragen en niet zoveel tijd. En nou, die had een lijstje mee. En die ging uiteindelijk 6-7 vragen stellen. En ik vond het zo heerlijk dat ik dacht, goh, een paar jaar geleden had ik echt gedacht, nou, wat egoïstisch en wat stom. En nu dacht ik, wat kan ik veel van jou leren? Want jij gaat daar staan en je neemt gewoon je ruimte en je tijd. En dat was eigenlijk zo prachtig.
Ja, dit geeft me ook weer zoveel inzicht. Want ik vind het zo mooi dat wat er ook gebeurt is, als je dat patroon hebt, dan ga je dus ook projecteren inderdaad op mensen buiten die wel ruimte innemen. En dat lijkt dan allemaal heel erg slecht. En ik word hier zo vreselijk in uitgedaagd met mijn buren. Dat is echt fantastisch. Ik ben altijd aan het nadenken, staat mijn muziek niet te hard? Ben ik niemand tot last? En dan wordt er weer een harde muziek afgespeeld. En dan is er een feestje. En dan is het dit en dan is het dat. En elke keer zie ik mijn projectie. Terwijl het mag teruggenomen worden. Ik mag deze ruimte hebben. En jullie ook.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dan kan ik ook zo voelen dat. Nou, dat kan ik ook wel hebben met mensen die zichzelf heel groot maken. Of kijk mij nou en kijk eens wat ik doe. En mensen die zichzelf heel klein maken. En ik ken het best. Dat heel klein maken, dat heel groot maken, denk ik ook wel af en toe vanuit onzekerheid, maar dat heel klein maken vooral. En dat dan nobeler leek of zo. Of, terwijl ik nu zie, dat is precies dezelfde angst in een ander jasje, maar het is precies dezelfde angst. Nobel. En het is allebei niet helpend.
Want waarom deed jouw kleine meisje dat vroeger? Waarom dat niet tot last zijn? Wat gebeurde er als je tot last was?
Nou, Mijn broer die was qua karakter wat anders dan ik. En die heeft ook een wat lastigere jeugd gehad dan ik. En mijn moeder is eigenlijk iemand die ook heel erg van spiritualiteit is, bewustzijn. Had ook best wel tijd voor zichzelf nodig. En tegelijkertijd heeft ontzettend liefdevol opgevoed. Maar ik heb toch als klein meisje denk ik heel vaak gevoeld. Dat ik ze niet tot last wilde zijn. Dat ik voelde, goh, ze hebben het al druk met hem. Of ze hebben het druk met andere dingen. Dus ik red me wel, met mij gaat het goed en het komt allemaal goed, zo een beetje.
Ja, en dan, want vanuit die uitleg komt er dan ook vaak weer empathie. Van oké, dat is blijkbaar wat dat meisje nodig had op dat moment. En daardoor hoef ik niet het patroon te veroordelen, maar kan ik zien, oh, dankjewel voor alles wat je voor me hebt gedaan. Vanaf nu ben ik op een leeftijd dat ik het toch wel anders wil. Maar dankjewel, patroon, dat je me gered hebt eigenlijk, toch?
Ja,
op dat
zeker.
moment.
En ik denk, ik heb een hele goede band met mijn ouders. Wij kunnen echt over alles praten, ook over de cursus. En nou ja, over alles praten. Dus dat is heel fijn. Maar dat heeft voor mij ook heel lang gezorgd dat ik dacht, ik moet geen last hebben van patronen van vroeger. Want kijk eens wat een geweldige jeugd ik heb gehad.
Oh, en die ken ik ook. Oh.
Ja. Ja, dat het best vaak zo is op dagen. Nou, familieopstellingen doe ik ook veel. Als er dan gevraagd wordt, omschrijf de band met je ouders in één woord. Ja, dan zeg ik altijd positieve woorden. En dat is ook echt wat ik voel. Ik heb ongelooflijk fijne ouders.
Ja.
En toch heb ik daar ook veel last van gehad. En het heeft best een tijd geduurd voordat ik dat durfde te voelen, durfde te zeggen, ook met ze durfde te bespreken. En dat het dus ook niks zegt over hun of over mij. Maar ja, zo werkt dit leven.
Ja, en niemand is perfect.
Nee, en ik zei gisteren nog tegen mijn moeder, ik zei, een van de fijnste dingen die jij ooit tegen mij zei was, ik ben ook maar een mens. Dat was zo lekker, dat ik dacht, oh, wat heerlijk, dan hoef ik ook maar een mens te zijn. Want,
ja.
Ja, dat eigenlijk die zelfcompassie, dat zo helend is. Ja.
Ja, dat is wat de wereld nodig heeft.
Ja.
Mooi. Ik denk dat wij rond zijn. Hoe voelt dat voor jou? Is er nog iets wat je zou willen delen, wat er nu zo in je opkomt?
Nee, dankjewel. Fijn. Fijn om zo open uit te wisselen.
Ja, ik merk dat dit mijn nieuwe favoriete go-to wordt. Gewoon beginnen. En dan gaat dat gesprek zichzelf wel voeren. Want ik kan ook wel weer met mildheid naar mezelf kijken hoe ik dan in die vorige interview zo stamelde over dat introotje wat ik dan had voorbereid en helemaal niet in contact met mezelf. En ik vind het zo fijn om dat gewoon wel te doen. En als mensen een context van je nodig hebben, dan moeten ze even googlen, weet je. Waarom moeten we iedereen gaan voorstellen en wat ze allemaal hebben gedaan? Nee, wat is er op dit moment met jou en met mij? En dat is het cadeautje die ze kunnen ontvouwen. Ze kunnen wel wegklikken.
En dat is wat er is, ja.
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 Dus dankjewel voor dit gesprek.
Ja,
jij hebt de recordknop.
Die zal ik beëindigen.
Binnenkort live.
Helemaal goed.